Welkom. Welkom vanmorgen op het verjaardagsfeestje van de Geest. Ik weet niet, hebben wij elkaar vanmorgen wel gefeliciteerd met die verjaardag? Nee, hè, dat is vreemd, dat doen wij eigenlijk niet. Er zijn nog wat technische problemen, we gaan gewoon door. Nou is het probleem met deze verjaardag natuurlijk dat de jarige niet zichtbaar is. Dus toen dacht ik, laten we hem met elkaar een beetje zichtbaar maken door eens wat te noemen van, als je nou denkt aan de jarige, de Heilige Geest, hoe zou je hem dan kenmerken? Wie durft daar iets over te zeggen? En eigenlijk wil ik even zorgen dat iedereen dat ook horen kan. Iemand riep al iets.
Een wolk.
En een wolk?
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Ja. Goed.
In het Oude Testament was hij er al als wolk.
Ja.
In het Oude Testament was hij als wolk. Bij het volk Israël.
Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Een wolk. Wie heeft er iets anders?
Of...
Vuur. Vuur. Water.
De wind.
Kracht hoor ik daar noemen. Wind, kracht, vuur, water. Jongen, jongen, het is nogal wat.
Ik dacht ineens aan smaakvol.
Smaakvol. Dat is ook zo. Kijk.
Warmte.
Warmte. Nou. Het is nogal wat we zo al hebben. Zo krijgen we toch al een heel beeld van onze jarige, van de Geest. Natuurlijk heb ik er ook wel van tevoren over nagedacht. Want de Bijbel zegt ons natuurlijk ook heel veel over wie de Heilige Geest is. En ik wil daar met u naar gaan kijken. En dat doen we door eerst maar eens te lezen naar het moment waarop de Heilige Geest wordt uitgestort. We hebben dat nog niet gelezen met elkaar, dus dat lijkt me nu goed om daarmee te beginnen. En dat vinden we in Handelingen 2, Handelingen 2, vers 1 tot 11. Daar lezen we, toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag. Iemand noemde het al, wind. Dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Iemand noemde ook al vuur. We zijn dus aardig Bijbels hier. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat we ze allemaal in onze eigen moedertaal horen? En dat zijn er nogal wat. Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamfilië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië. En ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië, wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. De uitstorting van de Heilige Geest. Het ging nogal gepaard met wat dingen. Het eerste is de geweldige windvlaag. De uitstorting van de Heilige Geest was hoorbaar voor iedereen. Er was een geweldige windvlaag. De uitstorting van de Heilige Geest was zichtbaar. Hij was zichtbaar, want er verschenen aan iedereen, of aan de apostelen en de discipelen verschenen vuurtongen, tongen van vuur. En het bracht ook een zichtbare verandering in de discipelen. Want in ene konden ze spreken in vreemde talen. Overigens wel gewoon verstaanbare talen, want dat hebben we gelezen. Er zijn allerlei mensen die allemaal verschillende talen spreken, maar ze horen allemaal spreken over Gods grote daden. En als ik het nou bij dit gedeelte zou laten, dan krijg ik het gevoel, en misschien hebt u dat ook wel, als de Heilige Geest komt, dan is er spektakel. Dan gebeurt er wat. Er gebeuren bijzondere dingen. Als je dit gedeelte leest, toen moest ik denken aan eigenlijk dit plaatje. Het spuit eruit, zeg maar. Zo is de Heilige Geest. En soms denk ik dat we in evangelische kringen denken van, als dit gebeurt, dan is de Geest aan het werk. Maar is dat wel het hele verhaal over de Heilige Geest? Gelukkig hoorde ik net al wat mensen dingen noemen waarvan ik denk van, aha, er is meer. Er is veel meer. Dit kan gebeuren. Dat staat buiten kijf. Dat is in de geschiedenis ook gebeurd. Momenten waarop een grote openbaring van de Geest was. Een grote werkzaamheid van de Geest. Maar de Geest is meer. Veel meer. En om dat te ontdekken wil ik met u gaan kijken naar wat Jezus zegt over de Heilige Geest. En daarvoor moeten we dan vooral naar het Johannesevangelie. In het Johannesevangelie, daar zijn eigenlijk drie gedeelten waar Jezus iets zegt over de Heilige Geest. Het eerste gedeelte vinden we in Johannes 3. In Johannes 3, daar heeft Jezus het gesprek met Nicodemus en daar vergelijkt hij de Heilige Geest met de wind. Hij zegt, zoals de wind, je weet niet waar die vandaan komt en waar die heen gaat, zo is ook de Geest. De wind, die kwamen we trouwens ook in Handelingen 2 tegen, dus dat klopt volledig, zou ik bijna zeggen. Het tweede gedeelte waar Jezus over de Heilige Geest spreekt, dat vinden we in Johannes 14 tot 16. In Johannes 14 tot 16, daar wordt de Heilige Geest steeds genoemd de pleitbezorger. Zo is het nu vertaald in de NBV-vertaling. Vroeger stond daar, de Geest is onze trooster. Jezus beloofde ons, hij zou de trooster zenden. En daarin, in die hoofdstukken legt Jezus vooral de nadruk op het feit dat de Heilige Geest het is die ons dingen te binnen brengt die Jezus ons duidelijk wil maken. De Heilige Geest is het die ons leidt, die ons bekend maakt wat Jezus ons zeggen wil. Dat is wat daar in Johannes 14 tot 16 vooral aan bod komt. Dan is er nog een derde gedeelte waar Jezus iets zegt over de Heilige Geest. En dat vinden we in Johannes 7. In Johannes 7, dat zijn eigenlijk maar drie versen, dus dat is een lekker kort gedeelte. En dat gaan we even lezen met elkaar. Daar staat het volgende. Op de laatste dag, het hoogste punt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. En dan staat er, hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Hier spreekt Jezus over de geest en hij vergelijkt hier de geest met zoiets als water. En is er nou iets alledaagser dan water? We hebben er allemaal iedere dag mee te maken. Water. aan water op zich is niks spectaculairs. De geest is niet alleen spectaculair, de geest is ook en vooral, zou ik haast willen zeggen, heel gewoon, iets alledaags. Iets waar je elke dag mee te maken hebt. Jezus roept ons hierop om te drinken. Daar wou ik even bij stilstaan, bij dat puntje drinken. Je staat, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. De geest wordt vergeleken met water. En ik kan me nog herinneren dat we de studie hebben gehad met Kees Goedhart van het voorjaar. En een van de mensen vroeg toen op een gegeven moment van, hoe krijg ik meer dorst? En ik vind dat een hele goede vraag. Daar kun je best heel goed over nadenken. Maar toen ik daar nog weer aan terugdacht, toen dacht ik van ja, er is nog een andere vraag. Die is eigenlijk misschien nog wel, minstens zo belangrijk. En dat is de vraag, hoe voorkom ik dat ik dorst krijg? En volgens mij zijn wij gewoon in ons gewone leven dagelijks daar heel erg mee bezig. Voorkomen dat we dorst krijgen. Ik zei tegen Anke van, als wij 's morgens gaan ontbijten, dan heb ik nog helemaal geen dorst. Maar ik drink wel een glas thee en ik drink wel een glas jus d'orange. En ik zorg dat ik al voldoende vocht binnen heb. Wij bouwen in ons leven allerlei momenten in waarop wij gewoon volgens een, ik zou bijna zeggen volgens een gewoonte, drinken. Om ervoor te zorgen dat we voldoende water in ons hebben. Het is ook zo dat een mens die kan, geloof ik, 6 tot 8 weken kan die zonder eten. Dat hou je best een tijd vol. Zonder drinken wordt het al veel moeilijker. In normale omstandigheden is dat 6 tot 8 uur of zo. Dat is 3 tot 6 dagen. Zo is het. 3 tot 6 dagen kun je zonder water, maar dan wordt het echt fataal. En ik las dat als je echt in hete omstandigheden bent, dan wordt dat nog weer veel korter. Dan is het zelfs na een aantal uren kan het al fataal zijn. Een mens kan niet zonder water. Houd gewoon op. En Jezus zegt hier, vergelijkt hier de Heilige Geest met water. En daarmee maakt hij ons duidelijk van, je kunt absoluut niet leven zonder de Heilige Geest. Die hebben we nodig. Iedere dag weer. Ieder moment weer. En de vraag is dan ook vanmorgen, van, hebt u er een gewoonte van gemaakt om iedere dag te drinken van de geest? En dat drinken kost niet veel tijd. Ik bedoel, dat weten we allemaal. Een slok is zo genomen. En zo is het ook, denk ik, met de geest. Ik begin op, hoe moest ik het nou zeggen, door de weekse dagen, begin ik gewoon 's morgens met even zitten, even Bijbel lezen, even bidden. Dat kost niet veel tijd, 10 minuten, 15 minuten, maar ik voed mij even met God. Ik laat me weer even voeden door de Heilige Geest. Door de dag heen zijn er ook momenten waarop ik gewoon aan God denk, waarop ik God even zoek en even ga drinken. En als ik het moeilijk heb, dan kan ik soms tegen het, dat kan ik zelfs op mijn werk hebben, dan heb ik dingen, ik kom er niet uit. En ik zit maar te boksen en op een gegeven moment word ik kwaad, zo ben ik dan. En dan is er op een gegeven moment een stemmetje en dan denk ik van ja, dat is toch Gods geest. Die zegt van, misschien kun je er ook eens even voor gaan bidden. En heel vaak gebeurt het dan dat ik dan in ene weer rustig word en in ene denk van, zo moet het gewoon. Drinken van Gods geest. Drinken, het is zo belangrijk. En we hebben het zo nodig. Maak er een gewoonte van. Maak er een gewoonte van. Maar dat is niet het enige wat Jezus hier zegt. Jezus zegt, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. We zongen net ook al een lied. In dat lied daar stond, vul mij. Nou, dat vul mij, dat is dus vullen met dat water. Hè? Dat is iedere dag even bijtanken. Ieder moment van de dag weer even bijtanken. Zorgen dat je weer vol zit. Vervuld zijn met de Heilige Geest noemen wij dat. Dat is dat drinken waar Jezus het over heeft. Maar dat heeft een gevolg. Dat drinken leidt ertoe dat rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij leeft. En dat is het tweede regeltje uit wat wij net zongen. Daar staat, we zongen vul mij, maar het volgende is vorm mij. En ik denk dat dat dus ook een belangrijk iets is wat de Geest wil doen. Hij wil ons niet alleen vullen, hij wil ook ons vormen. In vers 38 haalt Jezus de schrift aan. Dat staat daar ook, zo zegt de schrift. Hij haalt hier een gedeelte aan wat we vinden in Jesaja 58. Jesaja 58, en je zou eigenlijk het hele hoofdstuk misschien moeten lezen, maar ik beperk het even tot deze versen, 9b tot 12. Daar staat, wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. En dan komt die belofte. De Heer zal je voortdurend leiden. De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt. Fundamenten door vroegere generaties gelegd zullen weer worden hersteld. Dan zal men je noemen hersteller van muren, herbouwer van straten. Hier wordt nogal wat beloofd. Hier wordt heel veel beloofd. Ik wil even terug naar dat eerste vers wat we lazen. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij. Ik hoef daar niks meer over te zeggen. Hier heeft Ellen vorige week ontzettend uitgebreid over gesproken. Over die beschuldigende vinger. Die mag weg. Die moet eigenlijk weg. En ik denk dat dat een werk moet zijn van de Heilige Geest in ons. Dat we dat gaan doen. Maar in vers 11. De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Ik denk dat dat één deel is van het werk van de Heilige Geest in ons. Hij maakt ons sterk. Ik denk dat hier ook het met name is waar het om gaat als Jezus zegt, ik zal je de trooster zenden. Hij zal ons sterk maken in moeilijke tijden. Hij zal bij ons zijn. Hij zal zorgen dat we er doorheen komen. Volgens mij werd het in de gebeden ook al genoemd. Maar dan staat er ook dat er een verdere uitwerking zal zijn. De uitwerking van de Geest is niet alleen in ons, maar heeft ook zijn effect op hoe je naar buiten bent. Hoe je bent naar andere mensen toe. Voor andere mensen zul je zijn als een goed bevloeide tuin. Als een bron waarvan het water nooit opdroogt. De Heilige Geest wil ons omvormen. Hij wil ons transformeren, zou ik bijna zeggen. En toen dacht ik van ja, maar oké, een goed bevloeide tuin, een bron waarvan water nooit teleurstelt. Ik moest ook denken aan wat er daarvoor staat. Niet meer beschuldigen. De hongerige schenken wat hij nodig heeft. De verdrukte omzien naar de verdrukte. Als ik kijk naar dat beeld, dan denk ik toch, en ik hoop dat u dat allemaal hebt, dan denken we toch allemaal meteen aan Jezus. De persoon die hier geschetst wordt, lijkt op Jezus. En volgens mij is dat ook precies wat de Heilige Geest wil. Hij wil ons graag vormen. Ik zei al, een beetje omvormen. Hij wil ons maken tot het beeld van Jezus. Dat lezen we ook in 2 Korinthe 3, vers 18. Daar staat, wij gelovigen hebben geen sluier over ons gezicht. Wij zijn net spiegels die het schitterende licht van de Heer weerspiegelen. Terwijl zijn geest in ons werkt, gaan we steeds meer op hem lijken. Het is het werk van de geest dat we steeds meer op Jezus gaan lijken. En eigenlijk ben ik dan nog niet helemaal waar ik wezen wil. Want Jezus zegt, wie mij ziet, ziet de Vader. Dus je kunt eigenlijk nog zeggen, een stap verder. Als Gods geest ons gaat veranderen, gaan we lijken op Jezus. Nou, meer nog, we gaan zelfs lijken op God. En hoe is God? Wat is nou dat schitterende licht van de Heer? Op andere plekken wordt het ook wel vertaald met de heerlijkheid van de Heer. Maar wat is de heerlijkheid van God? Waar denk je dan aan? Denk je dan aan een groot paleis en een schitterende troon en God met een grote kroon op? En is dat zijn heerlijkheid? Ik denk dat als we goed naar de Bijbel kijken, dat zijn heerlijkheid wat anders is. Ik denk dat zijn heerlijkheid is wat we lezen in Psalm 103. In Psalm 103 vers 8 daar staat, liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Ik denk dat dat Gods heerlijkheid is. Liefde, genade, geduld en trouw. Trouw. Over Gods trouw. Kijk, ja, ik moest ook zo denken aan het opwekkingslied wat we vaak met kerst zingen. Met kerst zingen we, of in ieder geval rond kerst, zingen we lied 534 wel. Jezus, Gods heerlijkheid, verschijnt. Dat is een lied, de meeste van ons kennen het vast wel. Daar zit ook zo'n zinnetje in. Hij was Gods trouw. God is trouw. Het werd ook al genoemd in het begin van de dienst. Hij was trouw, want hij heeft zijn belofte nagekomen. Hij heeft zijn zoon gegeven. God is trouw. Jezus is trouw. Jezus is ook trouw aan zijn beloftes. Hij had de geest beloofd en de geest is gekomen. Dat vieren we met elkaar vandaag. Trouw. En we zongen net lied 711 en ik werd in ene getroffen. Het was mij niet opgevallen, Tjerk, dat je hem erin had zitten. Maar dat is een lied wat zo Gods trouw bezingt. Zijn trouw kleurt de morgen, elke dag opnieuw. En daar staan zoveel dingen in over die trouw van God, hoe belangrijk die is voor ons. Ik denk dat we dat lied straks aan het eind nog even weer moeten zingen. Maar dat laat ik aan jou over, Tjerk. God is trouw, Jezus is trouw. En als de geest ons transformeert, dan denken we vaak van ja, dan moeten we meer liefde hebben. Nou, ik denk dat trouw net zo belangrijk is, minstens zo belangrijk is. En dat is toch een vraag die ik hier vanmorgen een beetje bij ons neer wil leggen. Hoe staat het met onze trouw? Wat is eigenlijk trouw? In mijn dagboek las ik, het Hebreeuwse woord voor trouw verwijst naar vastheid en zekerheid. Het verwijst naar iets waarop je kunt bouwen. Iemand die trouw is, is betrouwbaar. Hij is eerlijk en loyaal. Je kunt op hem of haar rekenen. Hoe is dat bij ons? Kunnen we op elkaar rekenen? Zijn wij eerlijk en loyaal naar elkaar? Want ik geloof dat Jezus, hij is niet alleen trouw naar zijn volgelingen, hij is ook trouw naar de hele mensheid. God is trouw naar de hele mensheid. Hij stuurde Jezus voor iedereen, niet alleen voor de mensen die in hem geloofden. Hij wist van tevoren dat een aantal wel in hem zouden geloven in Jezus, een aantal niet. Maar toch zond hij Jezus voor iedereen. Zijn wij trouw? Zijn wij trouw naar ons, naar elkaar als broers en zussen, zijn wij trouw naar de wereld om ons heen. En wat houdt dat dan in voor ons? Want ik geloof, hè, als ik heel eerlijk ben, dat in deze wereld er gewoon een ontzettend gebrek is aan mensen die trouw zijn. In de zin van dat ze betrokken zijn naar de mensen om hen heen. Zoals dat uit Jesaja 58 ook blijkt. Trouw is schaars goed geworden, volgens mij. We zijn wel trouw, maar vooral aan onszelf. En niet aan de ander. En ik denk dat dat de transformatie is die plaats moet vinden. De verandering van hart. Als we nog even terugdenken aan Johannes 7. Daar staat dat die stromen van levend water, die zullen uit ons hart komen. Niet uit ons hoofd. Niet uit onze handen. Die komen uit ons hart. En ons hart moet veranderd worden. En dat is iets, daar moet je voor openstaan. En de Heilige Geest moet het doen. Die twee kanten zitten daaraan. Zijn wij trouw? En mijn vraag is dan ook van, eigenlijk, ik hou het kort blijkbaar vanmorgen. Ik kwam bij een vraag. Ben jij er voor de gemeente? Of is de gemeente er voor jou? Ik denk dat dat iets is waar we met elkaar eens over na moeten denken. Ik denk dat heel veel mensen, misschien, ik hoop niet hier, maar dat er best veel mensen zijn die denken van, nou, de gemeente moet mij wat bieden en anders ben ik weg. Ik denk dat je, als je echt trouw bent, dat je dan denkt van, ik ben er voor de gemeente. De gemeente is er niet voor mij. Denk daar eens over na. En zo geldt het ook met de mensen om ons heen. Hoe kijken wij naar de mensen om ons heen? Zijn ze er voor mij of ben ik er voor hen? Het is een totaal andere insteek. En zo geldt het ook voor ons als gemeente. Zijn wij er voor onszelf of zijn wij er voor de wereld? De Geest wil in ons bewerken dat wij er zijn voor de wereld. We zijn hier vanmorgen op een verjaardagsfeestje. Verjaardagsfeestje van de Geest. Ik zie trouwens nog een jarige zitten volgens mij. Nog gefeliciteerd. Maar we zijn op het verjaardagsfeestje van de Geest. Op een verjaardagsfeestje nemen we cadeaus mee. En je vraagt je dan altijd af, wat zou de jarige graag willen hebben? En dat geef je dan. Wat zou de Heilige Geest nou graag willen hebben? Wat denkt u? Ik denk dat de Heilige Geest, het mooiste cadeau wat wij de Heilige Geest kunnen geven, is dat we tegen de Heilige Geest zeggen van, ga uw gang. Bewerk die trouw in mijn hart. Zodat uit mijn hart stromen van levend water zullen kunnen stromen. Ik denk dat dat is wat een diep verlangen van de Geest is. En ik heb dan ook deze preek een beetje proberen samen te vatten in dit plaatje. Ik zie de Heilige Geest niet, ja, ook wel als een fontein, zo'n spectaculair ding wat ik eerst liet zien. Maar ik zie de Heilige Geest vooral als een rivier. Iets wat constant is. Iets wat constant doorgaat. Iets wat verfrist. Iets wat ja, ons krachtig maakt, maar ook wat leven brengt. Ik zie daar al die bomen. Die genieten gewoon van die rivier die daar langskomt. En die kunnen juist daardoor gedijen. En mijn vragen zijn dan ook, de eerste heb ik al gesteld, wat zijn onze drinkgewoontes? Hebben we wel echte drinkgewoontes? Of drinken we alleen maar als we hartstikke dorstig zijn? Dan ben je eigenlijk dus te laat. maak gewoontes van het drinken. En de tweede is er, ben jij er voor de ander, voor de wereld, in het bijzonder ook voor broeders en zusters? Of is die ander er voor jou? Moet jij er beter van worden? Laat stromen van levend water uit ons binnenste komen. Amen. Ik wil met u bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor uw geest die u ons gegeven heeft. Dank u wel dat we daar vanmorgen zo bij stil mogen staan. Dat we in feite dat ook mogen vieren. Heer, want dankzij uw geest worden we steeds weer verkwikt, versterkt, vertroost. Dankzij uw geest kunnen wij staan in deze wereld, kunnen wij leven. Heer, dankzij uw geest kunnen we volhouden, ook als het moeilijk is. Dank u voor alles wat u in uw geest aan ons geeft. Heer, dank u wel ook dat uw geest het is die ons wil veranderen. Zodat we ook zelf een bron van zegen kunnen worden voor de mensen om ons heen. En Heer, we hebben vooral gekeken ook naar het begrip trouw. En ik bid u zo, Heer, dat we meer en meer daarover mogen leren wat het is om trouw te zijn. Trouw te zijn in hoe we met mensen omgaan. En hoe we met elkaar omgaan. Heer, ik bid u dat we, ook als gemeente, Heer, niet er alleen maar zijn om dingen te doen. Maar dat we er ook zijn voor elkaar, dat we er echt zijn. Heer, er zijn is soms belangrijker dan dingen doen. En ik bid u, Heer, dat we dat meer en meer mogen leren. En ik bid u zo, Heer, dat we door uw geest meer en meer een bron van levend water mogen zijn. Voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Heer, wil ons daarin zo zegenen. Dat bid ik u in Christus naam. Amen. Amen. We zingen lied 710. Met elkaar.
Ik mag de dienst met u afsluiten. We zullen danken. Jan Volkert speciaal. Ik zie even niet meer waar je zit. Maar, oh ja, staat. zullen we de Heer danken en dan een zegen bidden. En dan, Vader, wij danken u voor deze morgen. Voor het feest van de geest. Heer, dank u dat u uw eigen karakter in ons wil leggen. Om een ander tot zegen te zijn. Heer, zoals u bent, zo wilt u ook dat wij worden. En we danken u dat u uw geest daarvoor hebt gegeven. Heer, help ons zo om deze week een ander tot zegen te zijn. En zo mag ik jullie ook zegenen met de kracht en de liefde van de Heer. Wees gezegend, gemeente, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We drinken na het volgende lied met elkaar koffie. Er is ook gelegenheid om te spreken nog met mensen van het pastoraat. Er zijn er weer twee vanmorgen. Misschien kun je even je hand opsteken waar je terecht kan. Ineke en Annie. Als je gebed wil en nog door wil praten. En anders is de koffie dus. Het lijkt me ook leuk om nog even voor Els te zingen. Zullen we dat ook nog even doen? Oké, we zingen eerst het volgende lied. Daarna zingen we voor Els en dan gaan we naar de koffie. Ja? En het volgende lied, dat is... dan moet ik even zoeken. Oceans. 789. U leert me lopen over water. Ja.